Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Het kabinet zou werken aan de invoering van een avondklok. Maar het is onduidelijk of die er daadwerkelijk ook komt. Verslaggever Niels Klaassen, wat zou zo'n avondklok betekenen?
Ja, dat is een van de laatste opties die nog in het gereedschapskistje van het kabinet zitten, zou je kunnen zeggen. Dat is het verbod om de straat op te gaan late avond en in de nacht. Het zou dan vooral kunnen helpen, schrijft het OMT al sinds het najaar, om het bezoek thuis te verminderen. Omdat mensen de straat niet meer op kunnen, hè, zonder papiertje bij wijze van spreken voor de cruciale beroepen. Nou, dat is een van de opties die het OMT, het Outbreak Management Team, al sinds het najaar uit mijn hoofd, sinds na de zomer opschrijft als tamelijk effectief potentieel middel om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Maar dat gebeurt in andere landen ook. Maar de politiek wilde hier tot dusver niet aan. Zag het niet zitten. Er was geen draagvlak voor. En ook nu lijkt het weer moeilijk hoor. Want het is wel overwogen en besproken. Maar er lijkt weer geen steun, niet voldoende steun voor te zijn. Bijvoorbeeld bij burgemeesters en politiebonden.
Ja, daar kom ik zo op. Maar waar moet ik aan denken? Wat voor tijd hebben? Is dat 8 uur? Is dat 11 uur? Is dat tot 6 uur 's ochtends?
Ja, hoe werkt dat? Varianten. Er zijn verschillende varianten in verschillende landen. De variant die nu op tafel ligt hebben wij in die details niet gezien. Maar het OMT heeft het eerder gehad over bijvoorbeeld 10 of 11 uur 's avonds tot 4 of 5 uur 's ochtends, als ik me niet vergis. Dus het gaat gewoon echt om de late avond en het hoogst van de nacht.
Ja, maar daarmee zou je bijvoorbeeld het bezoek niet echt kunnen minderen, toch? Dan zou je bijvoorbeeld meer aan die feestjes moeten denken die er dan nog steeds plaatsvinden.
Nou ja, daarvoor zou het ook kunnen helpen. Tegelijkertijd zegt iemand anders op Binnenhof ook, joh, wie is er nu nog s'avonds allemaal op straat? Dus die zien een grote symboliek in de maatregel. Overigens wilde het kabinet ook eerder ook echt niet aan hoor. Het is van tafel geschoven. Maar ja, dat is al vaker gebeurd tijdens deze crisis. De scholen zouden ook nooit meer sluiten. En plots was daar die schoolsluiting. Dus je kunt ook weer dingen niet uitsluiten. Zoals een andere ingewijde gisteren zei, alles wat we nu nog niet hebben gedaan, ligt op tafel. Al lijkt deze avondklok echt heel impopulair hier in Den Haag.
Ja, want je zei het net al, die politievakbonden, die politiebonden, die zien het niet zitten. Die burgemeesters zien het ook niet zitten. Waarom?
Ja, dat is wat wij horen. Kijk, je kunt in een beleidstoren van alles bedenken, maar uiteindelijk moet het uitgevoerd worden. En moet het ook gehandhaafd worden. Dus de politiebonden zien dan meteen een probleem. Ja, gewoon praktisch, hè? Van hoe ga je dit nou weer, hoe ga je zorgen dat mensen dit nou naleven? Moeten we dan allemaal BOA's 's nachts de straat op sturen? Politieagenten? Burgemeesters zitten met dezelfde praktische bezwaren. Buiten het feit dat het de anderen een beetje doet denken aan de Tweede Wereldoorlog, waarbij zo'n avondklok hier gold en dat geen fijne herinnering is. Dus al met al zijn er weinig fans van deze maatregel. Maar ja, je hebt aan de andere kant die Britse mutant, hè, die toch erg bedreigend is, waar experts met zorg naar kijken. Die schijnt veel besmettelijker te zijn. Meer onderzoek moet dat nog uitwijzen. Ja, dan kijk je gewoon, het is ook een beetje plat in die zin, naar de laatste maatregelen die je nog kunt nemen. Dan zou je bezoek thuis nog verder aan banden kunnen leggen. Kun je nog wat meer winkels sluiten, hotels. Ja, en die avondklok dan.
Ja.
Maar goed, dat moet vandaag een knoop over worden doorgehaald.
Jij stipt al die Britse variant aan. Daar hebben we het over de regio Lansingerland. Vooral die school in Bergshoek, dat daar een soort van cluster is gevonden van mensen die allemaal die Britse variant bij zich droegen. En nou weet je dat daar eigenlijk een soort van brandhaard zit. Is het dan niet een optie om bijvoorbeeld zo'n regio een avondklok op te leggen?
Ja, dat is zeker een optie om regionale maatregelen te nemen. Dat is zelfs ooit de bedoeling geweest, hè, in Nederland. Van waarom zou je in Drenthe in de lockdown moeten als er in Zuid-Limburg een probleem met corona is. Alleen tot dusver zijn we daar niet echt in geslaagd het afgelopen jaar. Het was het ideaalplaatje. Je gaat regionale maatregelen nemen. Soms een lockdown in, bij wijze van spreken, Noord-Holland. Dan een versoepeling in Gelderland. En dat je puur regionaal kijkt naar de opties. Maar ja, tegelijkertijd zijn we toch aardig reislustig. We kennen geen bewaking van veiligheidsregiogrenzen of gemeentegrenzen of provinciegrenzen. Dus praktisch is dat gewoon lastig gebleken. En zit je in een land als Nederland waar toch nog steeds veel gereisd wordt, dan zit je gewoon al snel met een landelijk probleem.
Ja.
Maar het is wel het ideaalplaatje. Je zou het eigenlijk wel willen. Ik bedoel, waarom zou iemand in het hoge noorden moeten lijden onder een probleem in het zuiden, toch?
Nu lijkt het, ja, verschillende Europese landen die hebben die avondklok al. Hoe groot acht jij die kans dat die maatregel er in Nederland toch gaat komen? Want het is, ja, het is een heel lastig gegeven. Het is geen fijne herinnering, maar ondertussen hebben we wel met een situatie te maken die we met deze lockdown onder controle willen krijgen. En dat blijkt dus niet te werken, want het gaat te langzaam. Je zag het ook al met die mondkapjes, dat Nederland af en toe een beetje achter de feiten aanloopt, terwijl de landen het om ons heen wel doen. Hoe groot acht je de kans dat we dit dan waarschijnlijk wel gaan doen?
Ja, dat vind ik echt moeilijk te voorspellen. In die zin heb je gelijk. Je hebt eerdere maatregelen die ook lang vooruit zijn geschoven en uiteindelijk toch genomen zijn. En ook maatregelen die we niet meer wilden nemen die uiteindelijk toch genomen zijn. Dus ik sluit het zeker niet uit. Maar als je hier op het Binnenhof je oor te luisteren legt bij diverse bronnen, dan klinkt er echt heel weinig liefde voor deze maatregel. Dus ik vermoed dat ze hem uitstellen en boven de markt laten hangen voor als het verder verslechtert. Dat kan natuurlijk ook. De cijfers de laatste dagen zien er niet heel slecht uit. Het aantal infecties, dagelijkse nieuwe infecties, daalt. En best flink. De situatie in ziekenhuizen stabiliseert. Dus je kunt ook zeggen, vooralsnog hebben we deze maatregel niet nodig. Maar als het verslechtert, dan kunnen we het doen. Als een soort voorwaarde.
Helder. Niels Klaassen, dankjewel weer. Met nog 8 dagen te gaan tot Joe Biden wordt ingezworen als de 46e president van de VS, volgen de ontwikkelingen zich snel op. En we praten erover met Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, wat kan je ons vertellen over het laatste nieuws rond die machtsoverdracht in de Verenigde Staten?
Nou, het laatste nieuws vandaag is eigenlijk dat er echt een serieuze poging wordt gedaan om Trump nog weg te krijgen voordat zijn termijn officieel eindigt. En nog 8 dagen, zoals je zegt. Vanavond stemt het Huis van Afgevaardigden over een verklaring eigenlijk waarin de vicepresident Mike Pence wordt opgeroepen om de taken van Trump over te nemen en dus officieel hem aan de kant te schuiven. En als Mike Pence dat niet doet, dan wil het Huis van Afgevaardigden morgen echt een afzettingsprocedure in gang zetten.
Maar moet ik dan denken, want volgens mij waren er 3 manieren, geloof ik, om hem af te zetten. Dat was het 25e amendement en er was impeachment. Maar dan moet ik dus denken aan dat 25e amendement.
Ja, daar wordt dus vanavond over gestemd. En moet ik er wel bij zeggen dat het niet heel waarschijnlijk is dat dat ook doorgaat. Want Mike Pence heeft laten doorschemeren dat hij daar niet zo heel veel voor voelt. Dus... Het Huis van Afgevaardigden, vooral de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, willen nog 1 keer druk op hem zetten. Maar het lijkt me niet heel waarschijnlijk dat hij daarin meegaat.
Want wat is zijn rol eigenlijk nog de komende dagen van Pence?
Ja, Mike Pence is een interessant figuur, want hij is zo'n beetje de loyaalste man in de regering Trump. Maar hij heeft nu op het laatste moment toch gebroken met die president die de verkiezingsuitslag naast zich neer wil leggen. Pence heeft gezegd dat is tegen de grondwet, daar ga ik niet in mee. Joe Biden heeft gewoon de verkiezingen gewonnen en dat heeft de relatie met Trump nogal verpest. Zeker omdat de meute die op het Capitool afstormde op aangeven van Donald Trump op zoek was naar Mike Pence. En er geluiden waren over mensen die hem wilden executeren. Dus het heel erg gemunt hadden op die man die Trump nu zo zwart heeft gemaakt. En Pence is dus ook de man die eventueel zou kunnen besluiten met een meerderheid van de ministers om Trump aan de kant te zetten. Het lijkt erop dat hij zoiets revolutionairs niet gaat doen, want hij is dus altijd heel loyaal geweest aan Trump.
Het is toch een beetje een verkering die lelijk uitgaat nu tussen die twee. Maar ondertussen, ja, dat kaarthuis van Trump, dat lijkt toch wel in elkaar te zakken. Hij verliest politiek steun, maar ook aan de zakelijke kant zijn er steeds meer bedrijven volgens mij die zich terugtrekken. Wat kunnen de gevolgen voor hem zijn? Nu, politiek en zakelijk.
Klopt, ja. Zakelijk gezien zijn er heel veel bedrijven die nu afstand nemen van Trump en ook van de politici die zich met Trump tegen de verkiezingsuitslag hebben gekeerd. Deutsche Bank, het is een bank die heel veel geld heeft geleend aan het bedrijf van Trump, die dus heel belangrijk is om dat bedrijf draaiende te houden, heeft gezegd dat ze de banden willen verbreken. Golftoernooien willen niet meer op golfbanen van Trump hun toernooien houden. En er zijn een aantal bedrijven zoals Coca-Cola, Airbnb, grote banken die zeggen dat ze geen politieke donaties meer gaan doen aan politici die zich tegen de verkiezingsuitslag hebben gekeerd. En dat kan wel eens heel belangrijk worden. Want politieke donaties van het bedrijfsleven zijn in de VS heel gewoon en heel belangrijk om campagnes draaiende te houden. Dus dat zal echt druk gaan zetten op die politici die zich nu nog aan de kant van Trump hebben geschaard. om dat toch nog eens te heroverwegen. En het kan ook grote financiële gevolgen gaan hebben voor Donald Trump. Hij is straks geen president meer. Hij moet zijn geld weer als privépersoon gaan verdienen. En er zijn dus veel zakelijke contacten die niets meer met hem te maken willen hebben.
Er staat hem dus nog wat te wachten. Nu is het gezicht van de opstand bij het Capitool. Dat was die QAnon shaman. We herkennen hem, denk ik. We herinneren hem. Ja, dit is hem precies. Met de twee hoorns. Hij is inmiddels gearresteerd. Wat staat hem dan nu te wachten?
Ja, hij zit vast inderdaad in Arizona, waar hij vandaan komt. Hij is inmiddels voor de rechter geweest gisteravond. En blijft in ieder geval nog een tijdje vastzitten en er gaan geluiden op dat hem een paar jaar cel boven het hoofd zou kunnen hangen. Maar goed, er is nog een rechtszaak die daaraan vooraf zou gaan. Maar hij wordt dus aangeklaagd voor serieuze zaken die hem echt een paar jaar cel zouden kunnen opleveren. Hij zou met geweld een plek binnen zijn gedrongen waar hij niet hoorde. Voor nu viel vooral op dat in die zitting, in die eerste zitting, dat zijn advocaat zei dat hij al dagen niet gegeten had, omdat hij geen biologisch voedsel krijgt in de gevangenis. Rechter heeft gezegd dat de gevangenisdirectie rekening moet houden met zijn dieet, dus hij zal toch biologisch voedsel krijgen nu.
Trump. Ja, hij heeft geen Twitter meer. Dat hebben we allemaal mee kunnen krijgen de afgelopen dagen. Hoe laat hij zich dan nu uit over de gebeurtenissen de afgelopen dagen? Er zijn natuurlijk nog genoeg manieren om zich te uiten. Maar zijn eerste manier van communiceren die is natuurlijk nu weggevallen. Dus wat doet hij nu?
Klopt, hè? Dat weten we. We weten normaal gesproken heel veel van de gedachtegang van Donald Trump. Want hij zet hem altijd op Twitter. En we weten dus nu eigenlijk heel weinig van wat zich afspeelt in dat hoofd van de president.
Ja, waar is die? Wat is die aan het doen? Wat denkt
hij? Hij zou een persconferentie kunnen organiseren of iets dergelijks. En hij zou alle aandacht hebben, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij gaat vandaag wel op bezoek in Texas, naar de Mexicaans-Amerikaanse grens, om het zogeheten succes van zijn muur te vieren. Er is 450 miles aan muur gebouwd. Dus daar gaan we hem zien en dan gaan we hem wellicht ook horen. Dat zou een gelegenheid kunnen zijn waar hij van zich doet spreken.
Hij heeft niet heel lang meer. Zijn machtsperiode duurt nog volgens mij 8 dagen. Wat kunnen we nog van hem verwachten deze komende tijd? Of vrezen?
Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. En dat is ook waarom democraten en een enkele republikein nu dus ook vaart willen maken met een afzettingsprocedure. Omdat ze er niet op vertrouwen dat hij geen gekke dingen doet. En dus zeker als die procedure echt vaart krijgt en echt serieus wordt, moeten we gaan zien hoe hij daarop reageert. We weten in ieder geval dat hij niet naar de inauguratie komt. Dus hij kan eigenlijk zijn spullen gaan pakken. Het is echt voorbij.
Goed, Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Dank u wel weer voor deze update.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? Weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij? Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.